Goedenavond. Ja, fijn om hier weer te zijn en dat jullie me weer hebben uitgenodigd. Ja, en we zijn natuurlijk zo langzamerhand natuurlijk aan het einde van het jaar beland. En dat is een veel bewogen jaar, kunnen we wel zeggen, met elkaar. Er is weer een hele hoop gebeurd. En over twee weken, iets meer dan twee weken, dan begint 2025. 2025. En het is ook natuurlijk de periode van het jaar dat we ook natuurlijk standaard terugblikken. Als je kijkt natuurlijk, dan komen alle goede voornemens weer. En dan kijken we weer in eerste instantie terug, wat is er allemaal gebeurd. En dan krijg je natuurlijk op tv, krijg je natuurlijk de gebeurtenissen. Vanuit een jaaroverzicht worden ons dan weer gepresenteerd van het afgelopen jaar. En het is natuurlijk ook de vraag, wat gaat er dan in 2025 gebeuren? Wat staat er ons allemaal weer op het programma zometeen? En als je toch denkt, zat ik over na te denken, 2025, dat klinkt toch bijna als een futuristisch jaartal? Ik bedoel, er waren toch vroeger, in de vorige eeuw, had je toch boeken en films en allerlei dingen die dan dit soort getallen presenteerden. En dat je echt dacht van, dan is de wereld is dan echt futuristisch. Dan vliegen we met auto's over de straten heen. En dan heb je natuurlijk films als Left Behind, had je natuurlijk, die vooruitkeken. Kennen jullie nog die tekenfilmserie The Jetsons? Ken je die ook nog? Dat was met zo'n space gebeuren die dan door de lucht heen vlogen en allemaal dat soort zaken. En natuurlijk de bekende filmserie Back to the Future had je natuurlijk ook. Dat gaat er natuurlijk allemaal over. Hè? Als mens hebben we gewoon de neiging om te willen weten, wat staat er nou nog te gebeuren? Wat is de impact daarvan op mijn leven? Dat wil je heel graag weten. En dat zie je natuurlijk met name terug in films, in boeken en in verhalen. Dat thema komt vaak terug. Van hoe gaat de toekomst eruit zien? Maar zo zou je natuurlijk ook het leven kunnen bekijken. Als je kijkt naar hoe wij zelf leven, dan zou je dat ook kunnen zien als een verhaal. Dat je zegt van, het leven lezen we als een boek. En elke dag dat we opstaan is eigenlijk een bladzijde die we weer omslaan van het boek van ons leven. En elk jaar is dan een nieuw hoofdstuk wat we afsluiten. En zo zijn we dan ook aangekomen dat we weer een hoofdstuk afsluiten binnen twee weken. En over twee weken start er weer een nieuw hoofdstuk op. En ons leven is dan als een verhaal waar we dan zelf de hoofdpersoon in zijn. En we hebben geen idee wat ons weer te wachten staat, wie we tegen gaan komen. En hoe het als we een jaar verder zijn, hoe het dat jaar weer gaat eindigen. Is dat mooi? Is dat wellicht grappig? Is het dramatisch? Rampzalig? We weten het niet. Het enige dat we kunnen doen is ons leven vandaag de dag leven. En er klaar voor zijn om te ontdekken welke zegeningen God ons vandaag de dag weer geeft. En dus we hebben nog geen idee hoe 2025 eruit gaat zien. Dat weten we niet. En het enige wat we ons kunnen afvragen is, als we de vergelijking doortrekken, dan zijn we dus allemaal geboren in het grotere verhaal van God. En dan kunnen we ons afvragen, wat is onze plek in het verhaal van God? Want dat is uiteindelijk het meest dramatische verhaal in de geschiedenis. Het is letterlijk een epos van goddelijke proportie, om het zo te zeggen. En we hebben daar allemaal hebben onze rol te spelen in Gods grotere verhaal met ons hier op aarde en wat daar gebeurt. En het is dus onze roeping om uit te vinden welke rol we daarin hebben en hoe we die rol ten volle kunnen spelen. Om het in die beeldspraak te houden. En aan het begin van een nieuw jaar, waar we dan over twee weken naar gaan kijken, dan sta je daar eigenlijk altijd wel even bij stil. Dan ga je weer nadenken, wat heb ik het afgelopen jaar nou gedaan? En dan komen de goede voornemens, die vaak ook sneuvelen in de tweede week van januari, laten we eerlijk zijn. Maar dat gaan we wel kijken van, wat ga ik nou anders doen en wat ga ik nou beter doen? En Gods verhaal, als je dat gaat bekijken, als we dat zo gaan bekijken, Gods verhaal is een verhaal over de strijd tussen goed en kwaad. En dan hebben we, als je naar de tv kijkt het afgelopen jaar, als we daarop terugblikken. Ja, dan zie je natuurlijk dat die strijd tussen goed en kwaad gewoon regelmatig langskomt. Op tv, op social media, in de krant. Dan zie je gewoon, er is een strijd gaande. En het is dus moeilijk om niet een dag door te komen zonder eraan herinnerd te worden dat er echt kwaad is in deze wereld. Dat het kwaad, en zeker sinds, hè, dat heb ik vorige keer ook gezegd, op 7 oktober 2023, dat Hamas daar de grens overgaat. Ja, er is iets veranderd in de wereld. Er is een kwaad ontbrand wat we nog niet eerder hebben gezien. Maar het maakt een deel uit van Gods epische verhaal, van dat grote verhaal van God. En we zien gewoon dat de mensheid, ja, is gewoon ernstig verdeeld over allerlei onderwerpen. Over allerlei onderwerpen. En waarbij de liefde voor de waarheid om zalig te worden, zoals Paulus dat schrijft in zijn tweede Thessalonicenzenbrief, daar wordt helemaal geen aandacht meer aan besteed. Dat heeft helemaal geen prioriteit meer. Mensen zijn bezig met vandaag, ik wil eruit halen wat erin zit voor vandaag. En dus overal zien we om ons heen krachten die met elkaar strijden om de controle te krijgen over die macht en invloed die er is op deze wereld. En het interessante is dat als je kijkt naar hoe de Bijbel Gods verhaal vertelt, ja, dan zijn er verschillende manieren en verschillende voorbeelden van. En het verhaal gaat altijd over ons geestelijke leven. Daar gaat het uiteindelijk over. Paulus noemt het onder andere een wedloop. De wedloop van het leven. Hij vergelijkt het daarmee. En op een ander vlak zegt hij het weer, het is een strijd. En op andere plekken wordt het verhaal van goed en kwaad, ja, als een verhaal over licht en duisternis gepresenteerd. In Lucas 11 vers 35 zegt Jezus, zie er dus op toe dat het licht dat in u is geen duisternis is. In de eerste Thessalonicenzenbrief, hoofdstuk 5, vers 5, zegt Paulus, u bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Daar wordt het dus gepresenteerd als het leven als licht en duisternis. En er zijn dus heel veel manieren om naar het verhaal te kijken. Naar wat God ons geeft vanuit de Bijbel, om daar naar te kijken. Veel metaforen zijn er. Die geeft de Bijbel ons aan. Maar van alle metaforen voor Gods verhaal in de Bijbel vind ik persoonlijk die van een reis nog het allermooiste. Die komt, maar ja, dat is heel persoonlijk, komt bij mij heel dichtbij. Ik hou van reizen. We hebben veel gereisd. En dat spreekt mij aan. En het beeld namelijk prachtig uit hoe we van de ene fase in de volgende fase gaan in het leven. We zijn samen op reis. En dit is Gods verhaal. Dit is het verhaal over een reis. En de tekst die we vandaag gaan bekijken, die staat in Spreuken hoofdstuk 4. En daarin zullen we zeker die beeldspraak over die reis herkennen. Spreuken 4, de versen 18 en 19. Spreuken 4, vers 18. En daar staat, maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden. De weg van goddelozen is als de donkerheid. Zij weten niet waarover zij struikelen zullen. En met die beeldspraak van een reis in gedachten, als je dat doet, dan ga je op andere plekken ook die beeldspraak van een reis herkennen. Dan ga je ineens allemaal daar gedeeltes in de Bijbel van herkennen. En met name de schrijvers van psalmen en spreuken, ja, die zagen een reis langs een pad of langs een weg. Ja, daarmee een perfect beeld voor hoe het leven in elkaar zit. En waarom een pad? Nou, heel simpel, want het pad heeft een begin en het heeft een einde. En ondertussen op die weg gebeurt er van alles. Sommige dingen heb je invloed en op sommige dingen heb je geen invloed. Dus het is een perfecte manier om op die manier een vergelijking te maken met het leven. Want zo is het leven ook. Het leven heeft een begin, het heeft een einde en onderweg gebeurt er van alles waar je wel of geen invloed op hebt. En zo zijn er natuurlijk ook in het leven, in de keuzes die we hebben, zijn er veel wegen en richtingen waar we uit kunnen kiezen. Welke kant we opgaan. Welke richting kiezen we. En de richting die we kiezen, bepaalt uiteindelijk ook de bestemming waar we uitkomen. Waar we gaan eindigen. En onze bestemming, leert de Bijbel, komt of bij het leven uit, of bij het verderf, leert de Bijbel. En in het Nieuwe Testament, in Matteüs hoofdstuk 7, dat kun je erbij pakken. Matteüs hoofdstuk 7, de verzen 13 en 14, wordt ons verteld dat er een brede en een smalle weg is die we kunnen kiezen. Matteüs hoofdstuk 7, vers 13. Daar zegt Jezus, ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. En de brede weg lijkt dus een hele goede weg, omdat er juist zoveel mensen op wandelen. Oh ja, maar als al die mensen toch op die brede weg wandelen, dan zal dat toch wel de goede weg zijn, is de redenering van heel veel mensen. Maar de Bijbel vertelt ons hier dat als je op die brede weg loopt, dat je dan op weg bent naar de verkeerde bestemming. Dat als je die richting kiest en die brede weg kiest, dat je dan op weg bent naar iets wat de Bijbel verderf noemt. En de brede weg is dus ook gevuld, als je daar oploopt, met mensen die niks met God te maken willen hebben. Psalm 10 vers 4 zegt, de goddeloze met zijn neus trots omhoog, ik heb hem de vorige keer ook gelezen, onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn, er is geen God. Er is geen God. En het is die houding, het is die hoogmoed, zou ik bijna zeggen, die je op die brede weg plaatst. Die leidt naar vernietiging en dood. Het is die gedachte. De Bijbel noemt een goddeloze ook wel dwaas. Want er staat, er is geen God, zegt de dwaas. Dat is hetzelfde. En hier staat het, in Psalm 10 staat er ook. De goddeloze zegt, al zijn gedachten zijn, er is geen God. En de mensen die dat zeggen, die bevinden zich op de brede weg. Maar de Bijbel leert ook, er is ook een smalle weg. Een smalle weg. En die smalle weg leidt naar het leven. Want, ja, laten we nou eerlijk zijn aan elkaar, maar is het niet zo dat waar je reis eindigt, is dus sterk afhankelijk welke route je genomen hebt? En voor wie de route neemt op de brede weg, ja, gaat de weg dus naar de ondergang. En voor wie de smalle weg kiest, gaat die naar het leven. En de smalle weg is de weg van Jezus Christus naar God de Vader. Dat is de weg van Jezus Christus naar God de Vader. En er zijn heel veel godsdiensten en zoveel mensen die menen dat zij rechtstreeks de weg naar God kennen. Om Jezus Christus heen. Of ze zeggen van, hey, ik weet het, of ik denk dat ik het op die manier zelf ga ontdekken. En sommigen leren dan dat je door meditatie God rechtstreeks kan ontdekken. Anderen beweren weer dat je door zelfopoffering tot God kan komen. En weer anderen zeggen, als je je aan de regels van onze religie houdt, dan komt het wel goed met je. En anderen zeggen, als je goed doet, dan komt het ook voor elkaar. Of als je naar de kerk gaat elke zondag, komt het voor elkaar. Maar Jezus zegt, er is geen weg tot God de Vader dan door mij. En ik zeg altijd zo, er zijn miljoenen wegen naar Jezus Christus toe, maar er is maar één weg naar God toe en dat is langs Jezus Christus. Geen enkele andere manier. Geen enkele andere manier. Er is maar één weg tot God en dat is langs Jezus Christus. Maar we hebben allemaal ons eigen verhaal en onze eigen weg naar Jezus Christus toe. Maar samen zitten we op die smalle weg van Jezus Christus naar God de Vader. Dat is de weg die we bewandelen. En er is iets, ja, ik zou bijna zeggen, opwindends aan die christelijke reis die je met elkaar maakt op die smalle weg. En ik denk daar vaak over na de laatste tijd. Zeker in het licht van de ontwikkelingen op het wereldtoneel. Wat er allemaal gaande is. En de twee verzen uit Spreuken zijn wat mij betreft tekenend voor de tijd waarin we leven. En ik lees ze nog een keer. Luister alleen naar. U hoeft het niet op te zoeken. Maar er staat dus in Spreuken 4 vers 18 en 19. Maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag geworden is. De weg van de goddelozen is donkerheid. Zij weten niet waarover zij struikelen. En wat we hier lezen is dat er dus ook twee wegen zijn. Je hebt een brede weg, dat is de weg van de goddelozen. En je hebt de smalle weg, de weg van een rechtvaardige. En de ene wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van licht. En de ander wordt gekenmerkt door het ontbreken van licht. En wat is nu zo kenmerkend aan het pad van een rechtvaardige? Wat is nu zo kenmerkend aan de reis van een christen, een volgeling van Jezus? Nou, over één ding kunnen we het in ieder geval zeker zijn. En eens zijn, zou ik zeggen. We kunnen er zeker van zijn dat er op die reis met ons niets gebeurt wat onbekend is voor God. God weet alles wat er gebeurt. Hij kent die reis. Hij weet waar die reis gaat eindigen. Want hij heeft dat tenslotte mogelijk gemaakt. Hij weet waar wij gaan eindigen. En naar aanleiding van deze twee verzen in Spreuken 4 wil ik 4 dingen eruit halen. 4 dingen die waar we wat van kunnen leren, zou ik zeggen. Die te maken hebben met de beeldspraak over een levensreis. En het hadden er ook meer punten kunnen zijn, maar ik houd er even bij 4. Allereerst, onze reis heeft een heel duidelijk begin. Elke reis begint ergens. Toen wij hier vanmiddag heen reden, begon die reis dat we de deur uitstapten, in de auto en op pad gingen. Elke reis begint ergens. En onze reis met God, onze reis naar God zou ik eigenlijk moeten zeggen, begint wanneer we Jezus Christus als onze persoonlijke redder en verlosser aanvaarden. Daar begint onze reis als christen, als volgeling van Jezus. En dat is dus het moment waarop onze wandel over dat pad van rechtvaardigen gaat beginnen. En zolang je Jezus Christus niet kent, ben je niet op weg naar God, ben je niet op weg naar de hemel. Maar zodra je Jezus Christus aanvaardt, begin je een pad te bewandelen dat wordt verlicht door zijn aanwezigheid, leert de Bijbel, lezen we. En die reis begint maar met één ding. We hadden het er net nog over. Er kwam iemand bij me staan, we hadden het er net nog over. Die reis begint met de overtuiging van zonde. De overtuiging van zonde, en dat is iets wat we veel te weinig horen. Het moet allemaal maar goed gaan met je en allemaal prima gaan. Maar we horen maar veel te weinig dat we zondig zijn als mens en dat we Jezus Christus nodig hebben. Maar heb je er wel eens goed over nagedacht? Waarom ben ik een volgeling van Jezus? Waarom ben ik christen? Omdat ik op een dag in het verleden besefte dat ik tegen God gezondigd heb. Dat ik tegen hem gezondigd heb. En we zijn allemaal zondaars. De Bijbel zegt dat ook in Romeinen 3, vers 23. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En er zijn geen uitzondering op die tekst. Geen enkele. En er is niemand die ineens kan zeggen, oh, ik heb niet gezondigd hoor. Ja, ik maak wel fouten, maar ik heb niet gezondigd. Nou, zo makkelijk gaat dat niet. Zo makkelijk gaat het niet. Je moet begrijpen dat de reis naar God begint wanneer je erkent dat je een zondaar bent. En Johannes 3, de verzen 19 tot en met 21, zegt dit. Johannes 3, vers 19 tot 21. Daar staat, en dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Hier zegt Jezus Christus dat als je zondigt, dat je het licht haat. Dat je niet van het licht houdt. Is je dat ooit opgevallen? Is je dat, dat als je dus zondigt, dan houd je niet van het licht. Wist je dat de meeste misdrijven 's nachts plaatsvinden? He, wij zeggen dan, dat kan het daglicht niet verdragen. Nee, omdat er dan dingen gebeuren die niet de bedoeling zijn dat mensen dat zien, omdat ze verkeerd zijn, omdat ze niet goed zijn. Als we in het donker lopen en ineens schijnt er licht, dan geven we ons er of aan over, of we rennen er heel hard van weg, van dat licht. Want dan voelen we ons betrapt en vluchten we. Want als het licht schijnt in het donker, dan legt het uiteindelijk het duisternis bloot. Het legt onze zonde bloot. En dat is het begin van de reis. Dat is het begin van die reis. En het doet me denken aan, jaren geleden werd er in ons vorige huis, toen we daar woonden, we hadden vlakbij een park. En dan was het altijd donker, 's avonds en 's nachts. En dan liep ik daar de hond uit te laten. Mijn vrouw zei dan, jij moet 's avonds de hond uitlaten, want ik vind dat eng en vervelend. En toen werden er op een gegeven moment werden er lantaarnpalen neergezet. En toen dacht ik, ja, dat is fijn. Dat is fijn dat dat gebeurt, want ineens kon ik zien waar ik liep en ik kon zien wie er aankwam. Dat gaf de aanwezigheid van licht, doet ons ook veilig voelen. Dat doet ons veilig voelen, want dan kunnen we tenminste zien waar we lopen en het helpt ons om te weten dat we op de goede weg zitten. En zo is het ook als je Jezus Christus ontmoet. Toen ik tot geloof kwam, kwam ik erachter dat Jezus Christus naar deze wereld was gekomen om mij te zoeken en te redden omdat ik verloren was. En die ontmoeting was fantastisch. Ik was verloren omdat ik zonder God leefde. En dat moment voelde bij wijze van spreken alsof er een hemelse lantaarnpaal in mijn donkere bestaan werd ontstoken. In één keer was daar licht. In één keer was daar hoop. In één keer was daar zicht op iets wat ik nog niet eerder had gehad. Ik ontmoette de Zoon van God die in de wereld kwam om licht te zijn. Zo ervaarde ik dat. En in Johannes 8 vers 12 staat, waar Jezus zelf zegt, ik ben het licht der wereld, wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. We wandelen op het pad der rechtvaardigen en dan zullen we beslist niet in duisternis wandelen, zegt Jezus. En dat was het moment dat ik realiseerde dat mijn leven dus niet synchroon liep met hoe God het bedoeld had. En dat het niet goed zat tussen God en mij. En diep van binnen weet je, en ik noem dat altijd het geweten, hè, dat is ons geweten. Maar dan zeg ik, toen ik tot geloof kwam, zei ik, ik heb het eigenlijk altijd wel geweten. Diep van binnen weet je dat er dingen zijn in je leven die niet kloppen. Die niet oké zijn. De keuzes die je maakt, de gedachten die je hebt. En dan is er iets op dat moment dat zegt, klopt niet hè, klopt niet wat daar gebeurt in jouw leven. En misschien zijn er wel dingen die momenteel niet kloppen in je leven. Waarvan je weet van, is niet oké. Dat is het geweten, dat is de Heilige Geest die jou aanspreekt. Het is de Heilige Geest van God die overtuigt van zonde, maar ook van gerechtigheid. En de Bijbel zegt dat we op de smalle weg Gods Zoon ontmoeten. Dat we Hem daar leren kennen. Die in de wereld kwam om licht te zijn en om ons de weg te wijzen. Heb je het weer? Prachtig. Om ons de weg te wijzen. En met dat besef van zonde, ja, ontmoet je de Heere Jezus Christus aan het begin van die reis. Eigenlijk dat hij staat met een uitgestoken hand. Zegt, kom, we gaan samen op pad. Zullen we samen gaan? We gaan. En de reis begint dus met besef van zonde en een keuze voor Jezus Christus. En als je dan aan die reis begonnen bent, ja, dan kent onze reis het tweede kenmerk. En dat is dat er dan ineens momenten ontstaan, dat er gebeurtenissen zijn op die reis die je helemaal niet had verwacht. Die ook vaak moeilijk zijn, die helemaal niet zo leuk zijn. Omdat er licht op het pad schijnt, wil nog niet zeggen dat die reis altijd gladjes verloopt. Zodra je christen wordt, ja, dan ga je ineens ontdekken dat je problemen helemaal niet worden weggenomen. Sterker nog, je krijgt er problemen bij die je daarvoor niet had. Want we hadden hiervoor nooit ruzie met de tegenstander van God, de duivel. Dat hadden we niet. Maar ineens ben je daar bewust van, dat hij er is. Want zonder het te weten deed je gewoon wat hij wilde dat we deden. En nu ineens besef je van, wacht even, er zijn krachten aan de gang tussen goed en kwaad. En ik ben daar een onderdeel van. En nu weten we beter en hebben we gelukkig de Heilige Geest in ons leven. En wanneer er ineens iets in je leven aan de hand is, ja, dan is het de Heilige Geest die je ongemakkelijk doet voelen, die je geweten aanspreekt, die zegt van, hey, is dat wel oké? En heel voorzichtig het licht schijnt op die dingen die niet thuis horen in je leven. En dan is die innerlijke strijd daar gaande. Omdat God wil dat je met hem wandelt op die weg en niet langer met de wereld meegaat. Dat is een voortdurende strijd. De Bijbel leert ook dat op dat smalle pad liggen links en rechts liggen de strikken van de Satan. En als je dus iets afwijkt van die weg, klak, zit je in zo'n strik. Weet je, zo'n stroperstrik, hoe een stroper een konijn probeert te vangen. Die zet dan zo'n ijzerdraadje en zo en dan houdt hij daar een wortel achter. Het konijn gaat erin en die strik die gaat vast en dat konijn kan niet meer weg. Dus dan zit je vast, je komt niet verder. Dat is pas tot het moment dat je aan God laat, of aan God vergeving vraagt en zegt, ik ben van het pad afgeweken, haalt God die strik los en dan kun je weer verder. Het is prachtig. En de keuze die we hebben, in het algemeen, ga je op die brede weg dus beginnen met veel mensen die tastend en struikelend in het donker richting te geven aan hun leven. En misschien geeft dat wel een gevoel van veiligheid en saamhorigheid om toch te zeggen, ja, ik zit op dat smalle pad, maar dat brede pad voelt toch veel fijner. Maar het is een weg van schijnveiligheid. Want we weten dat het bredere pad uiteindelijk naar het verderf leidt. En het is zo belangrijk dat je elke keer bewust van bent dat je op een smal pad loopt, maar dat tenminste door God het licht daar zelf ontstoken is. En de keuze voor het verlichte pad wil dus nog niet zeggen dat die weg zo makkelijk is. In Spreuken 4... daar staat in vers 11 en 12, dus in het hoofdstuk wat we nu aan het bestuderen, waar we die twee versen uit bekijken, staan een paar versen daarvoor. In 11 en 12 staat: ik onderwijs je in de weg van de wijsheid en laat je in de rechte sporen treden. Als je gaat, zullen je voetstappen niet belemmerd worden en als je rent, zul je niet struikelen. En dat is goed om te weten, dat is goed om te onthouden. Maar Psalm 37, vers 23 en 24, die zeggen daar nog wat extra bij. Die zeggen, de voetstappen van die man worden door de Heere vastgezet. Hij vindt vreugde in zijn weg. Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen, want de Heere ondersteunt zijn hand. Dat vind ik zo mooi. Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen, want de Heere ondersteunt zijn hand. Dat vind ik zo mooi van de Bijbel is zo eerlijk. Die zal niet zeggen, nou, als je met de Heere gaat, dan gaat alles van een leien dakje, gaat alles fantastisch. Nee, als je valt, dat betekent dus, we gaan vallen. Het is niet of je valt, maar wanneer je valt, want we maken allemaal nog fouten. Maar als je valt, dan is het niet zo dat de Heere zegt, ja, aan jou heb ik ook niks hoor. Dat is, dit gaat nergens over. Nee, de Heere laat je hand niet eens los en zegt, oh, ben je gevallen? Ik richt je op, kom. We gaan samen weer verder op dat pad van de rechtvaardigen. Vind ik een prachtig beeld. Dus deze passages zeggen dat je de weg ook niet alleen bewandelt. En dat God je dus de hele weg in de gaten houdt. Dus onze reis kent een heel duidelijk begin. Het kent moeilijke momenten, maar, en dat is het derde kenmerk, onze reis doet ons ook groeien. En als we dan teruggaan naar Spreuken 4 vers 18, dan kunnen we dat heel mooi lezen. Daar staat, maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen, tot het volledig dag is geworden. Hier vertelt de schrijver ons dat de reis niet alleen naar onze bestemming zal brengen, maar dat ook het licht zal toenemen. Dat we zullen groeien naarmate we langer met de Heer op weg zijn. Gaat het licht helder te schijnen. En het is de bedoeling dat je op enig moment op die reis kan zeggen, hoe langer ik met de Heer op dat pad wandel, hoe meer ik op de een of andere manier op hem ga lijken. Ik ga groeien in mijn geloof. Want dat is ons doel. Romeinen 8 vers 29. Dat is het doel. Dat we, onze bestemming is dat we steeds meer op hem gaan lijken. En als we met Jezus Christus als onze reisgezel naar de hemel op weg zijn en we groeien niet in ons geloof, ja, dan is er iets mis. Dus het is wel zaak om, en daarom is het zo aan het einde van het jaar altijd een mooi moment, om even stil te staan bij het feit van, hey, kijkend naar mijn eigen leven, kan ik dan terugkijkend zeggen van, heb ik vooruitgang geboekt? Ben ik gegroeid? Zijn er dingen in 2024 geweest, zaken die ik nog niet wist over de Heer, over de Bijbel, over God, over de dingen waar God over spreekt? Zijn dat dingen die ik nog niet wist, maar nu wel weet? Zo, als je daar ja op kan zeggen, dan ben je gegroeid. Dan is er wat veranderd in je leven. Dan gaat je licht ook meer schijnen. En als we iets willen leren, wanneer we dit nieuwe hoofdstuk openslaan, hè, dus het nieuwe jaar beginnen, ja, leer dan dit, dat als we willen begrijpen hoe we op de reis naar de hemel moeten wandelen, dan is er maar één plek waar je je informatie vandaan kunt halen. Eén plek. En dat is de Bijbel. Niet Instagram, niet Facebook, niet X, niet de krant, niet de filosofieën en opinies van anderen, maar de Bijbel. Dat is de enige plek waar we onze informatie vandaan moeten halen om te groeien, om meer op hem te gaan lijken. En er staat een prachtige tekst in Colossenzen, in de brief aan de Colossenzen, die Paulus daar schrijft, in hoofdstuk 2, vers 8. Daar zegt Paulus, pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Vind ik zo'n mooie tekst. De Bijbel zegt het hier heel duidelijk. Oh, we kunnen ons helemaal suf filosoferen over wat er allemaal gaande is en hoe het wereld in elkaar zit, hoe het leven in elkaar zit en welke richting we op kunnen. Het is allemaal inhoudsloze verleiding om ons af te houden van die smalle weg. En weten we, misschien heb ik het wel eens eerder geroepen hier, weten we nog wat de afkorting in het Engels zo mooi, Bible is? Het anagram heet dat, geloof ik, voor Bible. Basic instructions before leaving earth. De basisinstructies voordat je de aarde verlaat. Dat is het boek. Het is gewoon simpelweg basisinstructies. Zo moet je dit leven leiden voordat je deze wereld gaat verlaten. En we moeten daarom God bidden dat hij ons wil helpen groeien als we deze reis maken met elkaar. En volgens Spreuken is het dus zaak dat we gaandeweg dus steeds helderder gaan schijnen. Is het zaak dat we gaan groeien en op hem gaan lijken. En dat we gaan leren leven tot eer en glorie van zijn naam. En dat waren dan de eerste drie kenmerken. En dan volgt nog het laatste kenmerk, is onze reis gaat naar een bestemming. En ja, als we op dit pad van rechtvaardigheid wandelen, volgens Spreuken, en we eind december het bladzijde omslaan en dus een heel nieuw hoofdstuk aanspreken, ja, dan gaat onze levensreis in 2025 is bewust ergens naar op weg. We zijn bewust ergens naar op weg. Tenminste, dat hoop ik, zoals je hier zit vanavond, dat je ook bewust ergens naar op weg bent. En voor wie wil weten hoe je levensverhaal gaat eindigen, We zijn op weg naar de eindbestemming, de hemel. Daar zijn we nou op weg. Dat is onze eindbestemming. Dat vind ik zo mooi. En dat mogen we al weten, dat we daar naartoe zijn. En het is de plaats waar we dus voor altijd met God zullen zijn. En de Bijbel noemt dat zo in Spreuken 4 vers 18. Tot het volledig dag geworden is. Het noemt het de volledige dag. De Griekse grondtekst noemt het ook wel de perfecte dag. Heb je ooit een perfecte dag gehad? Nou, misschien wel eens een heerlijke dag. En we denken, oh, wat heb ik genoten. Maar het kan nooit een perfecte dag zijn geweest. Want die perfecte dag is niet op deze aarde. Die komt nog. Er komt een dag dat we aan het einde van onze reis komen. En dat we uit dit leven stappen. Zoals we ook net hebben gehoord. Iemand is uit dit leven gestapt. De Heer heeft iemand thuis gehaald. En dan zijn we in de tegenwoordigheid van de Heer. Dan staan we daar. En de Bijbel noemt dat de volledige perfecte dag. En daar zijn we nou op weg. En die perfecte dag zal er voor altijd zijn. En deze gedachte vind ik zo bemoedigend. Weet je, dat is van de lantaarnpalen overdag zijn uit. Als jij overdag hier rijdt, staan die lantaarnpalen echt niet aan. Die gaan aan als het donker is. Maar dan hoeven er geen lantaarnpalen meer aan. Het is volledig dag. En zo komt er dan uiteindelijk een dag dat ons licht wordt overstemd door het prachtige, rijke licht van God zelf. En er komt een dag dat zijn licht voor iedereen zichtbaar zal zijn. Dat de nacht voorbij is en dat het volledig dag geworden is. En dat het licht gewonnen heeft. En ja, die dag komt wellicht spoediger en sneller dan wat wij denken. Want als je naar de wereld kijkt, ik heb er de vorige keer een uitgebreid verhaal over gegeven. Maar als je naar de wereld kijkt, oh, wat zijn we dichtbij. Wat zijn we dichtbij dat dat moment komt dat het volledig dag gaat zijn. Maar ja, tot die tijd mogen wij ons, hè, zoals lantaarnpalen aangesloten zijn op het lichtnet, zo mogen wij ons laten vervullen met Gods geest en licht zijn in deze donkere wereld. In deze donkere wereld. Zo is dat. Zo is dat. Daar staat de Bijbel, staat daarom basic instructions before leaving earth. De hele Bijbel leert ons hoe we moeten leven. En zo schrijven we dus elke dag ons verhaal. En lopen we deze reis elke dag. En als we met de Heer wandelen, ja, dan zou ik zeggen, dan zal niet alleen de ultieme bestemming de perfecte dag zijn, maar dan zal elke dag dat we met hem wandelen meer dan de moeite waard zijn. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. En die sluit er wel prachtig op aan. Dat is ook een van mijn favoriete liederen uit Johannes de Heer. En het is 150. Welk een vriend is onze Jezus? De coupletten 1, 2 en 3.
Oh,
Mag ik met jullie danken voor deze avond. Ja, Vader in de hemel, zo beseffen dat we vroeg of laat dat er aan het licht komt, om het zo te zeggen, wie we zijn, wat we gedaan hebben. En daarom is het belangrijk en is het zaak om onszelf nu op dit moment af te vragen, bewandel ik de goede weg? Of heb ik me door de wereld op het verkeerde been laten zetten? Of zit ik gevangen in een strik langs die smalle weg? En Heer, zo willen we dat bij u brengen, ieder persoonlijk van ons. U weet wat er op dit moment gaande is in ons leven. U weet welke dingen er goed gaan, welke er niet goed gaan. Maar het is zaak, Heer, dat we snappen en beseffen dat we en dat er van u van dat er van ons verlangd wordt door u dat er op die weg ons licht helderder gaat schijnen. En ben je afgedwaald van die smalle weg, dan belijd dit dan aan God. Pak de Bijbel en laat God tot je spreken, zodat je weer in het licht wandelt. En misschien ben je nog nooit aan die reis begonnen. Zit je hier en heb je er vaak van gehoord, maar heb je nog nooit Jezus Christus persoonlijk uitgenodigd om ook jouw reisgezel te zijn? Ja, doe het vandaag. Dan is dit het moment om het te doen. Vraag Jezus om jouw zonde te vergeven en jouw verlosser te worden. En misschien is dit wel het moment om het te doen. En daarom wil ik ook een moment van stilte. Zodat je tot God kan gaan, tot Jezus Christus kan gaan en je leven aan hem toe kan vertrouwen. Ja, Vader, zo is het fantastisch om te weten dat we hier met broeders en zusters zitten samen, wetende dat we met elkaar op die smalle weg wandelen en dat we elkaar ook nodig hebben in de tijd waarin we nu leven. Dat we elkaar zo nodig hebben om elkaar te vermanen, te onderwijzen, te onderrichten, te bemoedigen, te troosten om op die weg te blijven. En dan zijn we ook zo dankbaar dat we uw woord zo hebben ontvangen om daarmee elkaar ook te bemoedigen om daarin te blijven lezen. En dat dat ook het enige informatiebron is die we nodig hebben om door deze wereld heen en op onze reis naar u toe. En we danken u voor deze avond. We willen u vragen om met ons mee te gaan de week in. Zegen ons zo als we weer in deze wereld stappen, wetende dat we geen onderdeel uitmaken van deze wereld, dat we pelgrims zijn, vreemdelingen, en dat we een thuis hebben in de hemel, waar we op weg naartoe zijn. En daar kunnen we verlangend naar uitkijken. En zo wachten we af, Heer, totdat u ons komt halen, dat we voor altijd en eeuwig met u mogen zijn. En daar willen we u voor danken, Heer, dat u het einde van ons levensverhaal al zo gegeven hebt. En dat danken we u voor in die naam die ons gegeven is onder de hemel. De enige naam, de naam van Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar het slotlied zingen. En dat gaan we met elkaar staande doen. En het eerste couplet gaan we zingen. En dan wil ik daarna de zegen mee geven. En dan zingen we couplet 2. En dat is Veilig in Jezus' armen. En zo mag ik jullie de zegen meegeven dat de liefde van God, de genade van de Heere Jezus Christus en de gemeenschap met de Heilige Geest met jullie allen zijn. Totdat de Heer ons komt halen. Maranatha. Amen. En we zingen couplet 2 tot slot.